De eerste verovering van Jeruzalem vinden wij in 2 Koningen 24. Daar zijn wij in de dagen van Jojakim. In voorgaande wordt uiteengezet hoe farao Necho bij gelegenheid Jeruzalem innam. En dat staat in hoofdstuk 23 nog, waar farao Necho Eljakim tot koning maakt. En neemt de stand in en stelt Eljakim uit het huis van David tot koning aan, die dan meteen een vazal is, heet dat, van Egypte. En zijn naam wordt voor de gelegenheid veranderd in Jojakim, maar het is dezelfde, hè. In 2 Koningen 24 vers 1 zijn we dus in de dagen van Eljakim, die inmiddels Jojakim heet. En er staat: in zijn dagen toog Nebukadnezar, de koning van Babel, op en Jojakim werd zijn knecht, werd dus aan hem onderworpen, werd zijn vazal 3 jaren. En daarna keerde hij zich om en rebelleerde tegen hem. En de Heere zond tegen hem de benden der Galdeën en wat het allemaal maar was. Dit was de verovering, de eerste verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs, die ook bezig waren het Assyrische Rijk over te nemen, dat trouwens aardig in elkaar gestort was. Maar ja, dat is een verhaal apart waar ik even niet aan toe ben, hè. Die Assyriërs hadden te lijden van de Meden in het noorden van hun rijk. Maar we hebben vorige keren gelezen dat de 10 stammen werden weggevoerd in de steden der Meden. En daar zal steden bouwden. Dus het is hoogst bedenkelijk wie die Meden eigenlijk zijn. Maar goed, er wordt tot vandaag nog over gediscussieerd. We wachten dat wel af, hè, wat daaruit komt. Maar het Assyrische Rijk zakte langzaam in elkaar. En het werd overgenomen in de praktijk door een wat zuidelijker gelegen rijk in Mesopotamië, namelijk dat van de Galdeën. Meer in bijzonder vanuit Babel gebeurde dat dan eigenlijk, hè? Babel als hoofdstad. Het is ook een ingewikkeld verhaal, hoor, want er leefden ook allerlei verschillende volkeren en verschillende stammen. Maar goed, ze werden verenigd in dat ene Babylonische Rijk. En Jeruzalem moest er al vroeg aan geloven. Dat is bij deze gelegenheid. Wij vinden dat trouwens ook vermeld in 2 Kronieken 36. Hier is maar 1 versje en daarna staat er: na 3 jaar rebelleerde hij. Maar eerst maar naar 2 Kronieken 36, om het een beetje bij elkaar te houden. Daar vinden we hetzelfde verhaal. Eerst in vers 4. De koning van Egypte maakte zijn broeder Eljakim koning over Juda en Jeruzalem en veranderde zijn naam in Jojakim. Maar zijn broeder Joahas nam Necho en bracht hem in Egypte. Dat wil zeggen, Necho bracht Joahas mee naar Egypte. Die koning werd afgezet en werd opgevolgd door Jojakim, bijgenaamd Eljakim. En dan 25 jaren, vers 5, was Jojakim oud als hij koning werd en regeerde 11 jaren te Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren zijn Gods. Nebukadnezar, de koning van Babel, toog tegen hem op en bond hem met 2 koperen ketenen om hem te voeren naar Babel. Nebukadnezar bracht ook van de vaten van het huis des Heren naar Babel en stelde ze in zijn tempel te Babel. En dat was het dan voorlopig, want daarna staat er in vers 8... en Jojachin, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Waar het hier over gaat, is dus de allereerste verovering van Jeruzalem. Je vindt die trouwens ook nog vermeld in Daniël 1, vers 1. In het 3e jaar des koninkrijks van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Siniar. Siniar betekent gewoon 2-stromenland. Het land van de 2 stromen. Dus het is hetzelfde als Mesopotamië. Eufraat en Tigris. In het huis zijn Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijn Gods. Verder staat er: de koning zeide tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voortbrengen zou enigen, of gewoon dat hij voortbrengen zou uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen van de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap, en dat allemaal voor jongelingen. Je ziet dat je van doen hebt met de aristocratie, met de besten, wij noemen het de edelen. Die lui die van natuur en qua afkomst, door afkomst bestemd waren om het volk te regeren, uit de regentenfamilies. Maar die werden weggevoerd naar Babel om daar opgeleid te worden en daarna een dergelijke positie in te nemen. Niet maar in Judea of in Juda, maar in het Babylonische Rijk. Maar dat is niet het begin van de ballingschap, hoewel er dus ballingen waren, waaronder Daniel en die drie vrienden enzovoort. Maar daar bleef het dan voorlopig ook bij. Dat duurde ook maar een paar jaar, want daarna komen we alsnog weer terecht in 2 Koningen 24. Voor degene die jaartallen opschrijven. Bij farao Necho, die Eliakim tot koning maakt, staat 609 voor onze jaartelling. Na 3 jaren... verschijnt vervolgens Nebukadnezar, dan is het 606 voor onze jaartelling. Dat is dus de wegvoering van Daniel enzovoorts. En nu komen we in 2 Koningen 24 vers 10 en daarmee in 598 voor onze jaartelling. En dat is het begin officieel van de Babylonische ballingschap van Juda. Hoewel bij die gelegenheid niet het hele volk werd weggevoerd, maar wel een groot deel. Het volk werd weggevoerd, maar er bleef nog het een en ander achter. 2 Koningen 24 weer, waarin staat dat hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, zoals te doen gebruikelijk. En dan verstint de diertijd togen de knechten van Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en de stad werd belegerd. Zelfs kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen de stad als zijn knechten die belegerden. Die S van zelfs zou ik maar weglaten. Hij kwam zelf. Toen ging Jojachin, de koning van Juda, uit tot de koning van Babel. Hij en zijn moeder en zijn knechten en zijn vorsten en zijn hovelingen. En de koning van Babel nam hem in het achtste. Nam hem, gevangen staat er dan bij. Nam hem. In het achtste jaar zijnde regering. Zo kom je aan de gebruikelijke jaartallen. En hij bracht van daaruit al de schatting van het huis des Heren, de schatten van het huis des konings. En hij hieuw alle gouden vaten af die Salomo, de koning van Israël, in de tempel des Heren gemaakt had. Gelijk als de Heren gesproken had. Kortom, het eerste gaan de grote rijkdommen weg voor zover die er nog waren. Vers 14, hij voerde gans Jeruzalem weg, mitschaders, al de vorsten en alle strijdbare helden, 10.000 gevangenen en alle timmerlieden en smeden, niemand werd overgelaten dan het arme volk des lands. Die waren economisch van geen enkele betekenis. Zo voerde hij Jojachin weg naar Babel. Nou ja, die was maar 3 maanden aan de macht geweest, vandaar dat je hem in sommige schriftgedeelten mist. Je kan niet eens een jaar voor hem rekenen, want dan kom je in de problemen met de jaartelling van die andere koning. Het was maar 3 maanden. Dus vandaar dat hij bij gelegenheid ook wordt overgeslagen. Niettemin, over hem wordt nog wel het een en ander vermeld in de Bijbel. Er wordt uitgebreid vervloekt overigens van Gods wegen. En er wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat niemand uit zijn zaad ooit op de troon van David nog zou zitten. Jojachin was namelijk de laatste generatie, hoor wat ik zeg, de laatste generatie op die troon van David. Wat overbleef in Jeruzalem, dat was alleen het arme volk des lands. Maar Nebukadnezar stelde wel degelijk een koning over hen. Nog steeds uit het huis van David, maar het was niet een volgende generatie, het was een vorige generatie. In sommige schriftgedeelten heet het zijn broeder Zedekia, maar het was zijn oom. En dat kan broeder genoemd worden, gewoon in de zin van een verwant. Maar het was zijn oom, het was de broer van zijn vader. Dat is allemaal makkelijk na te zoeken. Dat is algemeen bekend, daar ga ik dus verder niet op in. Maar Jojachin was dus de laatste, vandaar dat het geslachtsregister van de Heer Jezus, zoals wij dat kennen in bijvoorbeeld Matthäus 1, loopt tot deze Joachim, ook genoemd Gonia. Dan gaat de naam van Jehovah eraf, dan hou je Gonia over. En voor zover hij daarna een opvolger heeft als erfgenaam van de troon, stamt die opvolger uit een andere tak van de familie. Ik weet niet of ik er later nog ooit op terugkom, maar men zou dat moeten begrijpen. Zijn opvolger in de lijst is Sealtiel, bijgenaamd Salatiel, via het Grieks. Maar dat is niet een zoon van Joachim of van Gonia, maar wel zijn erfgenaam, maar niet zijn zoon. Dat is verre familie, want deze hele tak tot aan Jegonia, inclusief Zedekia, stamde af van Salomo. Maar Sealtiel stamt niet van Salomo af zelfs. Die stamt namelijk af van de broer van Salomo, namelijk Nathan. Deze lijn loopt dus dood en het erfrecht verspringt naar de andere tak van de familie. Het is altijd leuk om te vermelden, omdat ons huidige onderwerp daar alles mee van doen heeft, met dat een bepaalde lijn min of meer doodloopt en dan springt het erfrecht over naar de andere tak van de familie. Ik bedoel van Juda naar Ephraim en van de twee naar de tien stammen. Maar goed, die maar even terzijde. Hij voerde Joachim weg naar Babel, mitsgaders des konings moeder en des konings vrouwen en zijn hovelingen. Daartoe de machtigen des lands, alsof we die al niet gehad hadden, in vers 14. De machtigen der land bracht hij gevankelijk van Jeruzalem naar Babel. En dat is de Babylonische overvoering in de dagen van Gonia, Jegonias, zoals vermeld in Matthäus 1. Vers 16 nog. En alle kloekenmannen tot 7000 en timmerlieden en smeden tot 1000 en alle helden die ten oorlog geoefend waren, deze bracht de koning van Babel gevankelijk naar Babel. En de koning van Babel maakte Matanja, deszelfs oom, wie is dat oom, koning in plaats van hem en veranderde zijn naam in Zedekia. En in het volgende lees je over Zedekia als laatste koning van Jeruzalem. Maar voordat we zover zijn, moet ik dan toch nog eerst weer even naar 2 Kronieken 36. In vers 9 eerst. 8 jaren was Joachim oud als hij koning werd en regeerde 3 maanden. Berust op een misverstand, daar ga ik verder niet op in. En deed dat kwaad was in de ogen des Heren. En met de wederkomst des jaars zond de koning Nebukadnezar heen en liet hem naar Babel halen met de kostelijke vaten van het huis des Heren. En hij maakte zijn broeder Zedekia koning. Hier heette dus zijn broeder Zedekia koning over Juda en Jeruzalem. Maar uit de geslachtsregisters blijkt gewoon, het is inderdaad zijn oom. En bovendien hebben we dan nog niet Daniel, maar wel Jeremia, die immers in die dagen leefde. En Jeremia maakt melding van de gebeurtenis in Jeremia 37. En Zedekia, zoon van Josia, vers 1, regeerde koning zijnde in plaats van Gonia, Gonia, Jegonia. Joachims zoon, welke Zedekia Nebukadrezar, de koning van Babel, koning gemaakt had in het land van Juda. Dat is officieel 598 voor onze jaartelling. En daarna komen we in de volgende fase van de geschiedenis. Want Zedekia in de praktijk blijkt inderdaad de laatste koning van Juda geweest te zijn over een armzalig hoopje volk. En ondergeschikt aan Babel. Dat wilde die weer niet wezen. Dus dan krijg je het vervolg op de geschiedenis in 2 Koningen. En dan zijn we inmiddels in 2 Koningen 25, waar hoofdstuk 24 eindigt met: en Zedekia rebelleerde tegen de koning van Babel. U weet wat dat betekent in de praktijk? Je belasting niet betalen, dat is het. Ja. Hoofdstuk 25, vers 1. En het geschiedde dus in het 9e jaar zijner regering, in de 10e maand, op de 10e der maand, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam tegen Jeruzalem, hij en zijn ganse heer, en legerde zich tegen haar, en zij bouwden tegen haar sterkten rondom. Dit is dus de 3e keer, hè? Zo kwam de stad in belegering tot in het 11e jaar van de koning Zedekia. Duurde dus een jaar of twee. En je weet waar je dan uitkomt, dan wordt het 587. Zo kwam de stad in belegering tot het 11e jaar van de koning Zedekia. Op de 9e der 4e maand, als de honger in de stad sterk werd en het volk des lands geen brood had, toen werd de stad doorgebroken en al de krijgslieden vloden des nachts door de weg der poort tussen de twee muren die aan des koningshof waren. De Chaldeeën nu waren tegen de stad rondom en de koning trok door de weg des vlakken velds. Doch het heer der Chaldeeën jaagde de koning na. Het was dus een uitbraak vanuit de stad. Maar de Chaldeeën, de Babyloniërs, jaagden erna in de vlakke velden van Jericho. En al zijn heer werd van bij hem verstrooid. Zij dan grepen de koning en voerden hem opwaarts tot de koning van Babel naar Ribla. En zij spraken een oordeel tegen hem. En zij slachten de zonen van Zedekia voor zijn ogen. En men verblindde Zedekia's ogen. En zij bonden hem met twee koperen ketenen. Dat is kennelijk gebruikelijk. En voerden hem naar Babel. En daarna in de 5e maand, op de 7e der maand... Dit was het 19e jaar van Nebukadnezar, de koning van Babel. Kwam Nebuzaradan, de overste der trawanten, de knecht des konings van Babel, te Jeruzalem. En hij verbrandde het huis des heren en het huis des konings, mitsgades, alle huizen van Jeruzalem en alle huizen der groten verbrandde hij met vuur. Dit is dus de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Maar de ballingschap was al 11 jaar daarvoor begonnen. Die moet u dus in de gaten hebben. En in die tijd, ook in die 11 jaar, maar ook al eerder, trad daar onder de Joden rondom Jeruzalem Jeremia op. Onder die arme volk des lands, rondom Jeruzalem. Maar ook in diezelfde tijd vinden wij Daniel onder de ballingen, in Babel dus. En in diezelfde tijd vinden wij bovendien Ezechiël. Ook onder de ballingen, maar die bevond zich niet onder de twee, maar onder de 10 stammen van Israël. Zodat daarmee de vraag ook meteen is opgelost waarom die Daniel en Ezechiël elkaar nooit zijn tegengekomen. Hoewel ze tijdgenoten waren en allebei onder de ballingen waren. Wat ik in dit verband moet noemen is uiteraard weer 2 Kronieken 36... Zedekia, koning van Jeruzalem, en dan gaat er van alles fout. Er was geen helen aan, staat er in vers 16 en dan vers 17. Want hij deed tegen hen opkomen de koning der Chaldeeën, die hun jongelingen met het zwaard in het huis huns heiligdoms doodde. En hij verschoonde de jongelingen niet, nog de maagden, de ouden, nog de stokouden. Hij gaf hen allen in zijn hand en alle vaten van het huis gods, de grote en de kleine, de schatten van het huis des heren, de schatten des konings en zijn er vorsten. Dit alles voerde hij naar Babel en zij verbrandden het huis gods en zij braken de muur van Jeruzalem af en al de paleizen daarvan verbrandden zij met vuur, verdervende ook alle kostelijke vaten derzelven. En wie overgebleven was van het zwaard voerde hij weg naar Babel. En zij werden hem en zijn zonen tot knechten, tot het regeren des koninkrijks van Perzië. Want toen die Perzen aan de macht kwamen, dat was Kores de Perziaan, met dank aan Daniel voor deze fraaie uitspraak. Kores de Pers, die gaf de Joden toestemming, meteen toen hij naar Babel kwam, gaf hij de Joden toestemming om terug te keren naar Judea. De komst van Kores en de toestemming om terug te keren uit ballingschap was tevoren aangekondigd, meer dan een eeuw tevoren, 120 jaar daarvoor, uit mijn hoofd ongeveer, door Jesaja. Met naam en toenaam, Kores, Cyrus. Maar er bleef dus hiervan niks over. Vers 21, opdat het woord des Heren vervult weer door de mond van Jeremia, totdat het land van zijn sabbatten een welgevallen had. Het rustte al de dagen der verwoesting, totdat de 70 jaren vervuld waren. Hier is sprake van een periode van 70 jaren van verwoesting, die men overigens niet zou verwarren met 70 jaar van ballingschap. Want die perioden lopen niet gelijk. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik beschouw ze als buiten ons huidige onderwerp, en daarom ga ik daar ook niet verder op in. En hier in het laatste stukje van twee kronieken vind je ook nog Kores, de koning van Perzië, die inderdaad de Joden oproept om terug te keren naar het land des Heren, om zo te zeggen. En daar eindigen deze Bijbelboeken mee van de kronieken. En daarmee is een eind gekomen aan Israël in het beloofde land. Net niet helemaal, want wat je hier niet vermeld vindt in Koningen en Kronieken, dat vind je in Jeremia, maar dat heb ik eigenlijk nog even voor me uitgeschoven, want er is toch nog volk overgebleven. Maar wel heel weinig. In Jeremia 39 lezen wij vers 1. In het negende jaar van Zedekia, koning van Juda, in de tiende maand kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, en al zijn heer tegen Jeruzalem en zij belegerden haar. En in het elfde jaar van Zedekia, die data hebben we net ook gelezen, dus dat hoeft geen probleem te zijn. In het elfde jaar van Zedekia, in de vierde maand, op de negende der maand, werd de stad doorgebroken. En alle vorsten des konings van Babel togen heen en in en hielden bij de middelste poort, namelijk Nergal, Sarezer, Samgarnebu, Sarsechim, Rapsaris, Nergal, Sarezer, Rapmach en al de overige vorsten des konings van Babel. En het geschiedde als Zedekia, de koning van Juda, en al de krijgslieden hem zagen, zo vloden zij en togen bij nacht uit de stad. En de Galdeeën achterhaalden hem, maar datzelfde verhaal hebben we dus straks ook al gelezen. Alleen hier in Jeremia, en dat ga ik nou niet met u opzoeken, maar hier in Jeremia blijft toch volk over, waaronder Jeremia. En een klein gezelschap, waarvan een deel met name genoemd wordt. Je moet goed opletten, want je leest er zo overheen, maar er worden ook nog genoemd des konings dochteren, die overbleven. En in het gezelschap van Jeremia verkeerden. En dat groepje dat overbleef, beraden zich toen, niet onder leiding van Jeremia overigens, maar ze beraden zich toen en zeggen, ja, hier is niks meer, wat zullen wij doen? We kunnen hier wel weggaan, maar waar kan je heen? Je kan naar het noorden weg, naar Mesopotamië, maar ja, dat was de vijand daar. Dus als ze het land zouden verlaten, moesten ze noodzakelijk de andere kant op. Dan zouden ze dus in Egypte terechtkomen. En toen zei de Heer via Jeremia dat ze dat niet moesten doen, want ze zouden daar omkomen. Ze hebben het echter toch gedaan. Maar Jeremia zelf was de uitzondering op de regel. Want het Jeremia was gezegd reeds in Jeremia 1, en later nog eens herhaald, dat wat er ook zou gebeuren, hem zou niks ernstigs overkomen. En wat er gebeurd is, is inderdaad dat de lui die naar Egypte gegaan zijn, daar ook zijn omgekomen. Het was net zo goed een vijand. Ja, behalve Jeremia dus. En daar haalt het verhaal op. Maar niettemin, in Egypte wijzen ze tot vandaag nog het huis van des konings dochter uit Juda. Maar nou ben ik terecht bij de geschiedenis van het koningschap. Maar ja, het heeft niet zoveel zin om dat verhaal van het koningschap hier op te nemen. Dan moeten we eerst helemaal terug naar het begin daarvan. En via die lijn komen we zelf weer bij Jeremia uit, want die heeft er nog wel het een en ander over te zeggen, en heel wat andere profetieën trouwens ook. Zodat we op dit moment helemaal terug moeten schakelen naar, eigenlijk naar Genesis 49... En veel bijbelteksten hoeft hij vanavond waarschijnlijk niet meer op te zoeken. Ja, ik kan het niet helpen. Ik heb die bijbel niet geschreven. Ik heb trouwens heel erg gezocht, maar 1600 staat er ook niet in, hè. Althans niet de slag bij Nieuwpoort. Maar in Genesis 49, waar wij natuurlijk al lang geweest zijn, vinden we die hele kwestie van het eerstgeboorterecht dat door Jacob wordt overgedragen langs een omweg aan Jozef, aan Efraïm dus, maar met terugwerkende kracht aan Jozef. Dat staat er ook, want er staat hij zegende Jozef. Maar dat is Genesis 48 nog. Maar nadat het eerstgeboorterecht uitdrukkelijk terechtgekomen is bij Jozef, althans de belofte daaromtrent, dan wel de zegening daaromtrent, komen wij terecht in Genesis 49 bij de uitspraken over Juda. Dat is in Genesis 49, vers 8. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Ik hoop dat u het gebaar kent. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Toch kennen we profetieën over dat ze allemaal zouden buigen voor Jozef. Dus je krijgt toch een beetje een probleem. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich en legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Waarschijnlijk ergens op de Olijfberg. Of heb je dat niet? Dan krijg je dat plaatje van een ezel of een ezelin met een jong enzovoort. En waar zie je die beesten dan staan? En wanneer? Met de intocht in Jeruzalem, toch? Ja, daar heeft het mee te maken. Zodat als de Heer daar meester wordt, er staat op de meester heeft het van nodig. Als zich meester maakt van die ezel, om zo te zeggen, zou je toch in ieder geval even moeten terugdenken weer aan Genesis 49. En de profetie over de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En je krijgt toch op zijn minst een vermoeden wie die Silo is. Nou hoeft dat niet, want dat vermoeden, dat bestaat de eeuwen door, dat weet iedereen. Nou ja, binnen het Jodendom in elk geval, hè. Dat is een messiaanse titel. Althans, zo wordt het hier geïntroduceerd, want wat er ook staat, het slaat uiteraard op de Messias. En totdat hij komt, dat wil zeggen dat hij brengt de uiteindelijke vervulling, de definitieve vervulling van deze beloften of zegeningen, maar voor het zover is, zal die scepter van Juda niet wijken. Het is niet zo dat de scepter van Juda zou wijken en dan uiteindelijk zou gegeven worden aan Silo en daarmee zou het dan bij Juda terugkomen. Dat is niet wat er staat. Dat is wel wat algemeen geloofd wordt, maar het is niet wat hier staat. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt enzovoort. Tot de komst van de Messias, om zo te zeggen. Dit is een moeilijke zaak. Natuurlijk in verband met het thema, of althans het deel uit de geschiedenis waar we net vandaan komen. Want Zedekia was historisch de laatste koning uit het huis van David. Althans in de Bijbel, daar hebben we het nu over. Hè? En de laatste generatie was Jechonia. En van hem wordt gezegd dat hij geen opvolger zou hebben. Althans geen afstammeling op de troon. Dus je zit met een tamelijk gecompliceerde zaak. Het ene is, er zou wel een erfgenaam zijn, maar niet uit Jechonias en dus uit Salomo, maar uit de andere broer, Nathan, dat is één ding. Maar je zit toch met het probleem dat de scepter dan toch van Juda geweken is. Zedekia was de laatste die zo'n ding had, hè, zo'n scepter, die officieel koning was en daarna is er niemand meer geweest. Nou ja, er zijn wat Maccabeeën geweest die zich tot koning hebben laten uitroepen. Uit Levi, is dat, hè, de Maccabeeën. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Want u weet dat dat niet in die lijn zit. En hun namen kom je in de Bijbel in dat verband ook niet tegen. Dus dan heb je een probleem, want na Zedekia schijnt toch de scepter uit het huis van David verdwenen te zijn. Calvinistische variant gaat verder met. En toen kwam de Heer Jezus even later en die heeft inmiddels de scepter. En men verklaart dat de troon van David dus staat in de hemel. Geen wonder dat die lui dus ook niet geloven in dat ooit nog een keer de Heer op aarde zijn koninkrijk zal openbaren. Letterlijk met een troon van David in Jeruzalem. Dat ben je dan ook meteen kwijt. En soms denk ik dat het andersom geredeneerd is. Hè? Om niet te hoeven geloven dat die troon in de toekomst in Jeruzalem hersteld zal worden, zegt men die troon staat in de hemel. Ik waarschuw u daarvoor, want sommige mensen hebben die opvatting, tamelijk onbewust overigens. Maar dat is niet zo, hè. In de hemel staat de troon van God. De vader van ons Heer Jezus Christus. De troon zijns vaders is in de hemel, maar dat is niet die van vader David. Dat is pas in de toekomst. Zodat het verhaal langs alle kanten stuk loopt, Maar het verhaal is nog moeilijker. Het eerste probleem doet zich gewoon voor hier in Genesis 49 vers 9. Want er staat niet, de scepter zal van David niet wijken. Er staat, de scepter zal van Juda niet wijken. En het wordt gezegd een jaartje of 500, 600, 700 voor David. Het volk is hier net in Egypte, bij deze gelegenheid, ze zijn 215 jaar in Egypte. Dan heb je nog een jaartje 600 of zoiets van de dagen van de richteren. En dan krijg je eerst koning Saul en David, dat is nog 80 jaar. En dan komt Salomo en dan goed. Dus er zijn nog honderden jaren te gaan voordat David zou verschijnen. En hij van achter de schapen zou gehaald worden. En de scepter zou ontvangen die bij de stam van Juda eerder niet gevonden werd. In de Bijbel. Daar zit je dus toch heus met een probleem. Hier wordt gesuggereerd dat Juda zelf meteen een scepter zou hebben. Of op zijn minst een zoon van Juda. Dat kan, hè. Per slot, Jozef kreeg het eerst geboorterecht. Dat staat er later ook. Maar zijn zoon kreeg het. Dus die ene generatie, dat kan, hè. De zoon kreeg het, dus pa had het ook. Dus in theorie, je zou moeten denken dat dus ergens een zoon van Juda meteen een koninkrijk, een troon had, om zo te zeggen. Ga je daar nou naar zoeken in de Bijbel, dan raak je meteen in de problemen. Bovendien, die problemen die werden ons hiervoor, Genesis 49, al geïntroduceerd. Want het is Genesis 38. Als je dit leest, Genesis 49, heb je al iets in je hoofd over Juda en zijn zonen. Want het is Genesis 38, het is een ingewikkeld verhaal. Ik probeer het altijd, het hoofdstuk als zodanig maar te vermijden. Er was wel een zoon van Juda. Er was een zoon van Juda, ja, dat klopt. Hij had er een paar, maar om het verhaal kort te maken, ze gingen allemaal dood, hè. En ze lieten allemaal dezelfde weduwe achter. Dit is de vereenvoudigde versie, hè. Eén voor één en de Heer greep in, de Heer doodde hem en toen maar. En Juda, die nog een zoon had, die derde of zo, die dacht, ja, maar die ga ik niet aan diezelfde vrouw geven, aan Tamar. Want iedereen die met Tamar trouwt, die gaat dood, weet u wel. Het is bad luck. Dus dat doet hij niet, maar Tamar die probeert langs eigen weg de traditie, de wetgeving, dus niet de Mosaïsche wetgeving, hoewel het dat ook is. Maar die is hier nog niet aan de orde, maar die probeert toch nageslacht te krijgen. Dan maar uit Juda zelf, hetgeen haar ook lukt, op een wijze waarvoor zij overigens meteen uit onze gemeente zou geëxcommuniceerd worden. In elk geval ging het om, waar ging het ook alweer om een, ze nam pand, een ring en een, een ring en een? Ander woord voor staf? Roede, ja, oké. Okay. Ander woord voor roede? Ga maar door. Scepter. Want dat is wat het is. Nou ja, eigenlijk is ook de scepter gewoon een vallensymbool, hoor. Een uitbeelding van kracht, van vruchtbaarheid, macht, wat het maar wezen mag. Dat is wat het is, hè. Nee, dat staat ook niet in de Bijbel. Maar de Bijbel veronderstelt het bekend, laat ik het zo zeggen dan. En de vertalers proberen het altijd te vermijden. Maar ze komt met een ring en een staf. En een ring staat voor autoriteit, het zegel, de handtekening, de autorisatie, de ring. Die koning had altijd iemand die had dan de ring van de koning. En die kon daarmee het koninklijke werk doen, namelijk het zetten van handtekeningen. U begrijpt die beelden toch, de ring en de staf. Daar ging het over. Die waren bij Tamar in pand gegeven. En toen kwam ze brengen van wie is dit? Oké, okay, van wie zijn dus die twee zonen die ik ga baren? De erfgenamen van de ring en de scepter. Ik heb altijd gezegd, je kunt onder Genesis 49, de scepter zal van Juda niet wijken. Je kunt er altijd onderuit door te zeggen, dat woord scepter betekent ook maar gewoon roede, staf, stok of wat het maar is. Of gewoon stam, want dat is ook nog hetzelfde. Hè? Dan kun je zeggen, de stam van Juda zal altijd blijven totdat de Messias komt. En aangezien dat gebeurd is en ook gebeuren zal in de toekomst, kun je er vrede mee hebben en dan ben je de werkelijke inhoud van het vers natuurlijk kwijt. Want het gaat heus verder met de wetgever, zal niet wijken van tussen zijn voeten. Toch een staf. Maar goed. De wetgever, maar zoek het woord wetgever in je Statenvertaling maar even na. Je mag ook via het Hebreeuws. En je zult zien dat het een van de synoniemen is voor de koning. En het gaat dus toch echt over koningschap. De vertalers hebben dat ook begrepen. Hebben dus inderdaad roede vertaald met scepter. Want dat is wat het is. Koningschap. Maar de kwestie van dat koningschap uit Juda is hier al aan de orde. Wie erft die ring? Sinds wanneer heeft de schaapherder een ring? Wat moet u die nou voor hebben? Nee, het gaat over koningschap. Bovendien een schaapherder, als een beetje een sjeik is, denk ik altijd, dan heeft hij toch redelijk koninklijke macht, hè? Althans over de clan of de stam of wat het maar was ook alweer. Wiens zijn deze dingen, vers 25. Wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. Ik ben zwanger van degene van wie deze dingen zijn. En zij zeiden, bekend toch wiens deze zegelring, inderdaad, dus met een teken erin, hè, ter autorisering, en deze snoeren en deze staf zij, snoeren in de zin van nestels, kennen wij tot vandaag nog snoeren als uitbeelding van, om indruk te maken, maar als teken van waardigheid, banden, dus. Men zegt dat was omdat ze er vroeger een fluitje aan hadden hangen, aan dat koord of weet ik veel wat. Vergeet die dingen maar rustig. Het is de uitbeelding van dat men macht heeft om te binden en te ontbinden. Koninklijke macht, vandaar die koorden. En Juda kende ze en zei, zij is rechtvaardiger dan ik, daarom omdat ik haar mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde dat de een de hand uitgaf en de vroedvrouw nam dezelfde en ze bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog, ziet, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeiden, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk. En men noemde zijn naam Breuk. Peres. Of Fares, als de P weer een F wordt en dat soort dingen. En onder die naam vind je hem in Matthäus 1, in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Hè? Juda gewoon Fares. Peres. En daarna kwam zijn broeder alsnog uit, om wiens hand de scharlaken draad was, en men noemde zijn naam Zera, ook bekend als Zara, net als Peres Fares wordt. Hè. Van Peres, dat weten wij, er staat trouwens keurige verwijzing hier naar Matthäus 1 vers 3, waar je de naam tegenkomt, zodat je meteen weet, David, en daarmee het Davidische koningshuis, stamde van Peres. Maar wie was de eerste? Je hebt twee apostelen, twee discipelen, zij staan achter de meet en zij renden naar het graf op eerste paasdag. En de een kwam het eerst bij het graf aan, Johannes als ik me goed herinner. En de ander was Petrus en die liep Johannes voorbij en ging als eerste het graf in. Wie was nou de eerste? Ja, dat is een moeilijke zaak. En dat is het hier ook. Er wordt gezegd, Zera is de eerste. Met het merkteken, het koord aan zijn hand. Deze is de eerste. Toen kwam Peres, die als eerste volledig geboren werd, om zo te zeggen. En uit hem werd ook David geboren uiteindelijk. En die kreeg een koningschap, zodat je geneigd bent te zeggen, nou, dan is hij de eerste. Maar er is hier sprake van een wat onduidelijke verwisseling. Bovendien, het is één tweeling, ze horen toch bij elkaar op een of andere wijze. En het heeft van doen met het koningschap uit Juda en met een scepter die van Juda niet wijken zou, zodat je toch moet aannemen dat minstens één van deze twee meteen in zijn leven een koninkrijk bouwde. Of althans de grondlegger werd van één koninklijk huis, om zo te zeggen. En dat is ook gebeurd, alleen je vindt het in de Bijbel niet terug. Wat je daarna dus moet doen, is die namen opsporen in je geschiedenisboeken. En dan kom je ze inderdaad tegen. wat vinden we er nog over in de Bijbel in de eerste plaats? Nou, in de eerste plaats vinden wij 1 Koningen 4, vers 29. En daar zijn we al bij Salomo. En daar staat in vers 29... En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten, gelijk zand dat aan de oever der zee is. Dan moet je toch even snel even denken naar al die herhalingen steeds van die beloften met betrekking tot eerstgeboorterecht in Genesis, toch? Associatie, hè? Eerstgeboorterecht, hoezo? En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten. Dat slaat meestal op de Mesopotamiërs, de Galdeën, de wijsheid der Galdeën, die we later tegenkomen, in ieder geval in het boek Daniel. Maar die van Salomo was groter. En dan alle wijsheid der Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen. Maar er worden een paar mensen met name genoemd die hij versloeg in wijsheid. Namelijk dan Ethan, de Ezrahiet en Heman en Chalcol en Darda, de zonen van Mahol. En zijn naam was onder alle heidenen rondom. Wie zijn deze mensen? Ethan, de Ezrahiet en Heman en Chalcol en Darda, zonen van Mahol. Moet je even je hand erbij houden. En dan gaan we naar 1 Kronieken, hoofdstuk 2. Daar zijn we bij de kinderen van Israël en de nakomelingen van Juda. En dan krijg je in vers 3 van 1 Koningen 2 het verhaal van Genesis 38, waar ik niet op in wilde gaan. Maar dan vers 4. Maar Tamar, want zo heette zij, de weduwe van al die zonen. Maar Tamar, zijn schoondochter, baarde hem Peres en Zera. Al de zonen van Juda waren 5. De kinderen van Peres waren Hezron en Hamul. Daar komt uiteindelijk David uit voort, uit die lijn. De lijn van Hezron. Opnieuw verwijs ik nu voor de derde keer nu naar Matthäus 1. En de kinderen van Zera waren Zimri en Ethan en Heman en Chalcol en Dara. Dat zijn dezelfde namen als uit 1 Koningen 4, waar alleen Zimri niet genoemd wordt, als ik het goed gezien heb, zo snel. Maar daar vinden we wel degelijk Ethan, Heman, Chalcol en, even kijken hoe het er precies staat, daar staat Darda in 1 Koningen 4 vers 31 en hier in 1 Kronieken 2 vers 6 staat Dara. Maar dat zal ongetwijfeld dezelfde man zijn. En dan weer 1 Koningen 4. Salomo was wijzer dan Ethan de Ezrahiet. 3 keer kijken, de Ezrahiet. In 1 Kronieken 2 is het een zoon van Zera. Maar je herkent toch in de uitdrukking Ezrahiet de naam Zera. Kortom, de afstammeling van Zera. Als je het Hebreeuws opschrijft, ligt er nog veel meer voor de hand. En als je Hebreeuws kent, heb je er überhaupt geen problemen meer mee. Die spellingen zijn lang niet altijd identiek trouwens. Dan staat er ook nog de zonen van Mahol, worden ze genoemd in 1 Koningen 4 vers 31. Maar onder Mahol kan ook verstaan worden de muze. Dat wil zeggen muziek, zang en dans. Bovendien, als het een Ezrahiet is, hoezo is het dan ook nog zoon van Mahol? Maar de betekenis kan heel goed zijn, dat staat ook gewoonlijk wel in de commentaren, want die lopen tegen de problemen ook op, de Ezrahiet. Men weet dan niet wie ze zijn hoor, deze lui. Men heeft er grote problemen mee. Maar men stelt wel vast dat zonen van Mahol bij voorkeur dan toch gewoon vertaald zou moeten worden. Zang en dans en wat het maar wezen mag. Waarom ook niet? Ik persoonlijk geloof dat het hier inderdaad gaat om familie van Salomo. Zij het dan uit een langer verleden. De zonen van Zera uit Juda. Komen we ze nog vaker tegen? Ja. Ethan komen we tegen en Heman ook, maar die schuif ik ook voor me uit. De Ezraïet staat er nog bij ook, namelijk in de psalmen. En met name een paar Messiaanse psalmen, die geacht worden geschreven te zijn door Ethan de Ezraïet. Daar heeft men dus ook grote problemen mee, want als dat zonen van Zera zijn, dan leefden ze dus ver en ver, honderden jaren, voor de tijd van David, zouden die lui op psalmen geschreven hebben. Psalmen bovendien die heel duidelijk over David gaan, naar het schijnt. Zouden ze dat gedaan kunnen hebben? Ja, waarom niet? Waarom zou dat dan niet kunnen? Kan Jesaja 120 jaar tevoren de komst van Kores bij name hebben aangekondigd? Ja, waarom niet? Het is toch profetie? Waarom niet? Bovendien, dit waren superwijze mensen. Maar het probleem is, want de volgende stap, het probleem is, wij komen die mensen dus eigenlijk niet meer tegen in de Bijbel. Maar ze worden achteraf genoemd als de meest wijze mensen die er maar geweest zijn. Als je dan iemand bij name moet noemen. Nou, bij een andere gelegenheid wordt Job genoemd. En wordt Daniel genoemd als zeer wijs, toch? En Salomo was dan meerder. En hier wordt Salomo gesteld boven Ethan, de Ezraïet, en Heman, en Galkol, en Dar, en Darda. Je mag toch aannemen dat dat op een of andere wijze figuren zijn die hun namen gevestigd hebben in de geschiedenis. Alleen ja, in de Bijbelse geschiedenis kom je ze niet tegen. Ja, de naam kom je even tegen, nou, dan weet je dat, maar wat moet je er verder mee? Het antwoord is dat je deze Darda en Galkol kom je wel degelijk tegen in de geschiedenis buiten de Bijbel. Ze staan ook met elkaar in verband. Maar ja, nou wordt het voor mij heel moeilijk om dit soort dingen te vertellen. Want ik hoef dat niet alle dagen te doen. En bovendien willen mensen bijbelteksten. Ja, die heb ik dus nou even niet meer, hè. Dus dan moet ik me op andere bronnen beroepen. En dat maakt het dus erg lastig. Maar waar we mee van doen krijgen, is met migraties. Als u ballingschappen wil noemen, vind ik dat ook best. Migraties, volksverhuizingen. Met de migraties van Israël, of althans delen van Israël, voor de bekende Assyrische en Babylonische ballingschap. Sterker nog, we krijgen nu meteen van doen met de allervroegste migraties van Israël. En dat zijn migraties niet vanuit Canaan, vanuit het beloofde land, maar vanuit Egypte. En als u mij vraagt voor een deel, voor de uittocht uit Egypte. Dus nog voor de tijd van Mozes. En in die tijd leefden inderdaad die zonen van Zera uit Juda. Want wat wij vinden is in de ongewijde geschiedenis, en ik bedoel echt heel zeer, ja, ik kan dat wel gaan noemen, maar ik weet nooit of dat enige zin heeft. We vinden het namelijk in de klassieke, de oude, de erkende geschiedschrijvers. Die zijn er altijd geweest. Wie werken meestal gedeeltelijk en soms geheel tot in onze dagen bekend zijn. Die soms lastig te vertalen zijn. Die men ook soms niet goed kan plaatsen in wat wij als algemeen aanvaarde historische kennis geaccepteerd hebben. Dus het maakt het enigszins ingewikkeld. Maar je vindt bij Hecateus, Hecateus van Abderen, dat is de 5e eeuw voor Christus. De man wordt overigens geciteerd door Diodorus, heette de man. Siculus, Diodorus van Sicilië. Dat is pak een beetje 50 jaar voor Christus. Die melden allebei dat bij gelegenheid alle buitenlanders, alle allochtonen, alle buitenlanders uit Egypte verbannen werden. En dat een belangrijke groep, dat woord belangrijk wordt gebruikt, een belangrijke groep, dat wil zeggen belangrijke mensen, verlieten Egypte en gingen naar Griekenland. Diodorus, zowel als Hecateus, vermelden gewoon de belangrijkste, volgden Danaus en Cadmus naar Griekenland, maar het grootste deel werd door Mozes geleid naar Judea. Op zich zijn die dingen weer geciteerd in modernere boeken. Wie daar belang bij heeft, heb ik al jaren geroepen. Die kan van mij een literatuurlijst krijgen. Moet ik hem eerst nog weer bijwerken trouwens. Het is een verbazend lange lijst. Want over dit soort dingen is natuurlijk toch heel veel geschreven in de loop der tijd. Wat over gaat is namelijk dat voor de uittocht uit Egypte onder Mozes, mensen uit Egypte, buitenlanders van buitenlandse afkomst, uit Egypte verdreven werden en zij volgden Danaus en Kadmus, die zijn legendarisch allebei, die twee figuren. Danaus zegt men ook wel. Danaus en Kadmus zijn legendarische figuren, maar dat waren de leiders, werden geachte leiders te zijn van die groep, naar Griekenland. Niet alleen naar Griekenland trouwens, maar ook naar Anatolië. En Anatolië is de oude naam voor de westkust van Klein-Azië. Dat wil zeggen, dat is waar Efeze ligt. En niet in de laatste plaats Troas. Troje namelijk. Want deze lui worden ook geacht de bouwers van Troje geweest te zijn. Het idee is dat Danaus gewoon slaat op de stam van Dan. En van Kadmus, die kunnen we minder goed thuisbrengen, maar daar zijn de meeste verhalen over. Want Kadmus, officieel wordt hij voluit genoemd Adam, wordt geacht het alfabet, de letters geïntroduceerd te hebben bij de Grieken. Ook de Joden hebben daar nog het een en ander over te vertellen, maar dat doet nou verder niet de zaak. Die Kadmus is verder moeilijk te volgen voor ons, maar Danaus wel, omdat het gewoon betekent stam van Dan. Ze heette Dan. En in de praktijk werden zij geleid, niet door mensen met die naam, maar door Darda, zo officieel, Darda, maar die naam ken je dus, hè? Darda, alleen die was niet uit de stam van Dan, die was uit Juda. Dara of Darda, de laatstgenoemde zoon van die vijf zonen van Zera. Een kleinzoon van Juda dus. Dat was de ene leider van die groep uit Dan. En hij wordt geacht de stichter te zijn van Troje. En Chalkol, de andere van die twee van de vijf. Chalkol kennen wij ook als Kekrops, maar je schrijft hem met een C aan het begin. Kekrops. Die wordt geacht ook zo'n groep geleid te hebben. Ze waren beide leiders van de hele groep kolonisten, om zo te zeggen. Maar waar Darda beschouwd wordt als de stichter van Troje, wordt Chalkol dan wel Kekrops beschouwd als de stichter van Athene. Eerst. En daarna wordt hij geacht de grondlegger te zijn van de allereerste koninklijke dynastie in, zodat je hem kent als koning van Athene en daarna van Ierland. Meer in het bijzonder Ulster, maar in het algemeen het eiland, hè, om zo te zeggen, Ierland. En waarschijnlijk ook nog in andere plaatsen, want de reis schijnt gegaan te zijn via wat wij Spanje noemen. En daar heeft hij ook zijn sporen achtergelaten. Kortom, de oude Grieken waren Israëlieten onder de naam van Dan en onder de leiding van afstammelingen van Juda. En dat is precies wat je mag verwachten, omdat in de zegening van Dan staat, die hebben we besproken toch, hè? De zegeningen van Dan staat, Dan zal zijn volk richten. En de meest voor de hand liggende betekenis is dat hij dan richting geeft, dus de weg wijst, dan wel voorop gaat. Bovendien gaat het gepaard met een uitspraak over een slang langs de weg. Hij is als een slang langs de weg, maar dat zal ik ook wel verteld hebben. Dat moet, voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn, hij is het spoor van een slang. In de zin van, hij laat zijn sporen na, zoals een slang zijn sporen nalaat. Heb je wel eens een spoor van een slang gezien? Dit is niet één lijn, ook niet een kronkelende lijn. Het is een slag en een slag en een slag. Dat is kronkelt in, dat is als een spiraal. Dus hij maakt zo om de zoveel tijd maakt hij een moed in het mulle zand, om zo te zeggen. Zo'n spoor. Zulke sporen heeft Dan ook daadwerkelijk nagelaten. Want tegen aardige verschijnsel van Dan, ook al in de Bijbel, is dat hij erop uitgaat. dat hij zich verplaatst, dat delen van de stam zich verplaatsen. Je leest een uitgebreide geschiedenis daaromtrent in een boek Richteren, waarbij het erfdeel was te klein en ze trokken weg naar het noorden. Ze veroverden Laïs en ze noemden de plaats Dan. En sindsdien heet Israël van Dan tot Beersheba, de uiterste noorden. Maar het was niet de oorspronkelijke bezit van Dan. Ze zijn daar naartoe gegaan, hebben de plaats veroverd en hun naam achtergelaten. Nou, dat is wat Dan gedaan heeft overal waar hij kwam. In het gebied van waar we het net over hebben, van Anatolië, dan wel Egypte, vind je dat terug. Overigens de naam Darda vind je ook terug, maar ik heb niet mijn best gedaan om zoveel mogelijk namen te verzamelen. Maar de Dardanellen zijn me nog wel bijgebleven. Als eilanden daar in die Egeïsche Zee, zal ik maar zeggen. Hè? Maar, en dat is historisch. Dat komt van Darda, alleen niet algemeen wordt geloofd natuurlijk dat de Darda van de Grieken dezelfde is als de Darda uit de Bijbel, de kleinzoon van Juda. Maar zij waren dus afstammelingen van Zera en de oprichters van koninkrijken zelfs. Uiteindelijk tot in Ierland aan toe, dat schijnt het verste punt geweest te zijn waar dit koningshuis uit Zara gevestigd is geworden. Het is een wat lastig verhaal, omdat als het gaat over de oudste bewoners van Ierland, dan worden er verschillende genoemd in verschillende tijden, onder verschillende namen. In werkelijkheid waren het steeds opnieuw groepen kolonisten met precies dezelfde afkomst, met een iets verschillende omzwerving, maar allemaal zonder meer Israëlieten. Hoewel sommigen ervan verdacht worden Filistijnen geweest te zijn. En dat gaat dan zo, als ze zich misdragen, zullen het wel geen Israëlieten geweest zijn, dan waren het Filistijnen. Toen maar weer. En die eerste traditie, die begint in, dat wordt verschillend ingeschat, maar die begint ongeveer in 1400 voor Christus. Of dat precies klopt, weet ik niet, want ik kijk nou niet op 100 jaar. En we hebben bovendien het probleem dat de dateringen, dit soort dateringen, in hoge mate bepaald worden door archeologie. Wat vindt men aan overblijfselen? En daarna krijg je die vervelende C14-methode. Ik bedoel, als die lui maar een kampvuurtje gestookt hebben, klopt er van de hele C14-methode heus niks meer. Dan zit je zo 1000 jaar mis, wat je maar wil. Dus het blijft allemaal enigszins twijfelachtig wat de dateringen betreft. Maar dit soort jaartallen past heel goed. Als u mij vraagt, in mijn berekening kom ik voor de uittocht uit Egypte op pak een beetje 1600 zoveel voor onze jaartelling. Dat is te vroeg. Want ik heb nooit een vroegere datum gevonden, latere wel. Die gaat lopen zelfs tot 1200 voor Christus. Dat is 400 jaar later dan, hè. Want je rekent voor Christus, dus het is wat ingewikkeld. Maar 1400 past daar, is aardig gemiddelde daartussen. Vanuit die tijd, bovendien, waar we het over hebben, is een migratie die onder deze lui, Darda en Galgo, begon ongeveer net voor de dagen, of kort voor de dagen van de uittocht uit Egypte onder Mozes. Maar die lui hebben zich eerst gevestigd aan de andere kant van de Middellandse Zee, aan de noordkant, zeg maar Griekenland voor het gemak. Ze werden ook geacht de stichters te zijn van Argos. En Argos wordt geacht de oudste, in de praktijk de oudste stad van Griekenland geweest te zijn. In het zuiden, dat wil zeggen in Achaïe, vlak bij Korinthe eigenlijk. Maar dat bestond toen nog niet. Bent u er klaar voor? De eerste bewoners die ooit genoteerd zijn voor Ierland zijn de Formorians. Zo schrijf je dat. Zo spreek je het niet uit, maar Formorians. Onder leiding van ene Partolan. Dat betekent verdeler, maar aan hem wordt ook toegeschreven dat hij Ierland verdeeld heeft in 4 verschillende provincies. Graafschappen, of hoe je dat maar noemt. En met hem of kort na hem verschenen in Ierland de zonen van Nemet. Een of andere stam of familie of clan van Nemet. Beiden worden geacht afkomstig te zijn uit Griekenland. En als er al een andere theorie over bestaat, over een oorsprong, dan zegt men uit Scythië. Maar de Schieten zijn zonen van Isaac, daar hebben we het later over. Dus dat ze verward kunnen worden is niet zo gek. In beide gevallen kom je toch bij Israël uit. Langs welke route dan ook. Ze worden geacht naar Ierland gegaan te zijn, migrerend langs de Noord-Afrikaanse kust. Al de scheepvaart ging bij voorkeur natuurlijk onder de kust langs. Trouwens, dat is eigenlijk nog zo. Het is veiliger in het algemeen. Het is soms niet de kortste route, maar vooruit. Over die scheepvaart hebben we trouwens ook nog wel. Maar langs de Noord-Afrikaanse kust. Want langs die Noord-Afrikaanse kust, hoe ze het maar noemen, want het draagt verschillende namen, vind je overal, al nu nog vind je ruïnesteden, steden uit de oudheid, grote steden zelfs uit de oudheid. En langs de kust ook, die vernietigd zijn, het zijn allemaal ruïnes. En meestal maakt men ervan van, ja, dat zijn oude Fenicische steden, want het waren de Fenicius die vanuit tegenwoordige Libanon, Tyrus en Sidon, de gehele kust van de Middellandse Zee onveilig gemaakt hebben, vooral de zuidkust, maar de noordkust ook. En daar overal kolonies gevestigd hebben. Of althans handelsposten. Maar ja, de Europese kolonies in Afrika of waar ook ter wereld waren natuurlijk toch gewoon handelsposten in eerste instantie. Hè. Dat begrijpt u. Maar na die Formorians en de zonen van Nemet verschenen de zogenaamde Firbolgs. Zo schrijf je dat met een F. Firbolgs. Fir in het Engels is bont, een pels, huid, ja. Furbolgs, en een bolk is een zak, zodat de furbolgs kennelijk de uitvinders zijn van de doedelzakken. Ik vind het leuk om het zo te zeggen. Niet omdat ik het niet serieus bedoel, maar furbolgs, zo heten ze. Volk van doedelzakken, nou ja. Lederen zakken. Ook van hen wordt verteld, ze waren afkomstig uit Griekenland, alleen deze kwamen langs de noordkant, ze kwamen via Spanje. Tenminste, wat nu Spanje heet. Moeten we het ook nog over hebben. En daarna kwamen in Ierland de Tuatha de Danaan. Hoe je dat spelt maakt me niks uit, want het wordt op allerlei manieren gespeld. De Tuatha de Danaan. Of gewoon de Danan. Maar Tuatha betekent gewoon stam en Danaan dat betekent natuurlijk gewoon Dan. De stam van Dan. Daar komen ze dan. Hè? De stam van Dan. De Tuatha, de Danaan, zij versloegen de Firbolgs en onderwierpen geheel Ierland. Ze kwamen voor het eerst in Ierland aan in 1200 voor Christus ongeveer. Voor de goede orde, dat is een jaar of 85 na de geschiedenis van Deborah en Barak. En dan zegt u, wat heeft dat ermee te maken? Heel eenvoudig, omdat in de dagen van Deborah en Barak werden de Israëlieten verzameld ten strijde. Maar die stam van Dan, die konden ze niet verzameld krijgen, want die bevonden zich op schepen. Dat is in Richteren 5 vers 17 waar dat staat. Zoekt u die maar op. Dan onthield zich in schepen. Dat is zo'n 1280 voor Christus. Over die tijd hebben we het, en we hebben het over de stam van Dan, die eerst vanuit Egypte oversteekt naar Griekenland en Anatolië en vandaar naar het westen trekt en uiteindelijk in Ierland terechtkomt. Dat is nog het korte verhaal, maar ik wilde het niet ingewikkelder maken, want het schijnt dat ze eerst in Scandinavië terechtgekomen zijn en van daaruit weer terug en daarna geland in Ierland. Daar zijn details over bekend, zal ik maar zeggen. Er zijn gegevens van, maar ja, dat maakt mij allemaal niet zoveel uit, dit soort dingen. Maar de vraag, en naar aanleiding van Richteren 5 vers 17, bij het bestuderen van de Bijbel dus, de vraag moet zijn, wat moet dan op schepen? Ja, en dat is een domme vraag. Wat doen die lui op schepen? Dan onthield zich op schepen. Woonboten? Nee, zij bevoeren de Middellandse Zee. En waarom zou je dat doen? Om handel te drijven. That's it. We waren een scheepvarende natie vanuit de havenstad Joppe. Want Joppe ligt in het gebied van de stam van Dan. Jaffa. Tegenwoordig Tel Aviv. maar vooruit. En dat werpt ineens toch een bijzonder licht op het idee dat de Foeniciërs uit Tyrus en Sidon de Middellandse Zee bevoeren en overal handelsposten, dan wel kolonies en de complete steden vestigden en zo. Want je zit hier een paar kilometer maar van Tyrus en Sidon naar het zuiden. Dat is maar een klein eindje varen. Je kan het ook lopen natuurlijk, dat duurt iets langer. Maar dan ben je in Jaffa, de oude havenstad van Israël. En van daaruit zwemt die stam van Dan op schepen de Middellandse Zee over. De vraag is of men die eigenlijk wel kan onderscheiden van de Foeniciërs. En het antwoord is nee. Dat weten wij niet. Wij weten alleen dat ze op schepen kwamen vanuit het oosten en de hele Middellandse Zee en daaruit de oceaan overvoeren. Ik zal het niet overdrijven, maar ze voeren zelfs heel om Afrika heen, Zuid-Afrika heen, naar India en dat soort dingen. En als u het mij vraagt, dat weet ook iedereen tegenwoordig, diezelfde Foeniciërs worden er zwaar van verdacht om gereisd te hebben zelfs naar Noord-Amerika. Nee, dat weten wij zeker. Omdat daar inscripties zijn, archeologische overblijfselen. Inscripties in Foenicisch, zelfs in het Hebreeuws. U denkt toch niet dat ik u ga vertellen waar en hoe dan en wat er dan op staat? Dat is mijn afdeling niet, hè? Dan moet u niet bij mij wezen. Daar is literatuur over en zoek dat dan maar eens na. Die luiden, dat waren geen kleine jongens met kleine bootjes. Dat waren hele grote boten. Bekend is zelfs dat die zogenaamde Foeniciërs schepen hadden met 5 rijen riemen, roeispanen, aan elke kant. De grootste schepen ooit, schepen van Tarsis, broeder. Ja, die schepen zijn dat. Die konden zelfs varen en nog heel snel ook, ook als er helemaal geen wind was. En verder, er zijn natuurlijk verslagen bekend van allerlei zeeslagen die er gehouden zijn. Al was het maar in de Punische oorlogen, dat zijn de Foenicische oorlogen, Punische oorlogen. Dat waren de oorlogen tussen de Romeinen en de Carthagers. Maar Carthago is oorspronkelijk bekend als Kirjat Adescha. Het is een Hebreeuwse en Israëlitische kolonie. Maar u weet toch hoe het gaat in de geschiedenis en bij historici? Zodra het gaat over verwijzingen naar associaties met Bijbelse geschiedenis, is niet waar. Want de Bijbel is niet waar. De Bijbel is een religieus boek. Is geen historisch boek, dus dat mag niet in de studie betrokken worden. Dus de Danaans kunnen niet de Denen zijn. En Galkol, dat kan niet de Galkol zijn uit de kleinzoon van Juda. En zo wordt het weggewerkt. Maar ja, wij hebben die handicap niet. Dus we leggen dat gewoon naast de Bijbel. En dan hoeft daar helemaal geen probleem over te bestaan. Bovendien, een paar honderd jaar later lezen wij ongeveer 1000 voor Christus. Dus weer in de tijd van Salomo lezen wij dat hij er een aanzienlijke vloot op nahield. En dat hij bovendien samenwerkte met koning Hiram. Dat was dus een Foeniciër. Uit de tegenwoordige Libanon, Tyrus en Sidon, zal ik maar zeggen. Die twee konden het goed met elkaar vinden. De Foeniciërs droegen ook bij aan de bouw van de tempel in Jeruzalem enzovoorts. De vraag is of dat ook niet gewoon Israëlieten waren. De vraag is niet of er Israëlieten waren onder de Foeniciërs. De vraag is of niet de Foeniciërs gewoon Israëlieten waren. En waarschijnlijk hebben ze zich vermengd, maar er is één alternatief, dat kan ik meteen ook wel vertellen. Foeniciërs, die worden geacht rood te zijn. Foen, poen, foen, betekent rood. Wat zei je? Ik dacht dat ik wat hoorde. Ezau, juist ja. De verdenking bestaat dat die Foeniciërs in hoge mate Edomieten waren. En dat in die dagen van Salomo, maar misschien ook al wel eerder, Israëlieten en Edomieten samenwerkten en samen de zeeën bevoeren. En het lijkt mij de meest zinnige verklaring, want als die lui van Tyrus en Sidon, zal ik maar zeggen, gewone Canaanitische volkeren waren, dan waren ze per definitie de vijand van Israël. Heeft u nooit verbaasd, die alliantie tussen Salomo en Hiram? Waar moeten die buitenlanders, die Canaanitische volken, en dat nog maar met de tempel bouwen zo? Dat was hoogstwaarschijnlijk Esau, de natuurlijke eerstgeborene. En die twee samen, die hebben de zeeën bevaren, maar Israël zelf is daar zeer dominant in geweest. En met name was dat dan de stam van Dan, hoewel er aanwijzingen zijn dat de stam van Naftali en van Azer daar ook in betrokken waren. Die drie stammen horen trouwens ook in de Bijbel bij elkaar. Ze zijn immers ingedeeld in vier groepen van drie. Nou, die stammen horen bij elkaar en die lui vind je dus over heel de aarde eigenlijk terug. Waar we het dus over hebben nu, is over omzwervingen van Israëlieten in grote aantallen en zeer voortvarend, in tweeërlei opzicht voortvarend, waarbij ze zich gevestigd hebben in zeer verre streken. Ik had het over Fenicië, maar u wordt geacht te weten dat Finland gewoon een andere naam is voor Fenicië. Dat begrijpt u toch, Fin. Alleen die zijn niet rood. Die zijn wit. Maar goed, erg wit als u het mij vraagt. Maar dat wordt geacht dan gesticht te zijn ooit door de Fenicius. En die hebben hun naam daar ook aan gegeven. Nee, ze hebben alle zeeën, alle wereldzeeën hebben ze bevaren. Men zou er niet gering over denken. En nu praat ik dus even van de band af, ga ik u wat heel geks vertellen. Er zijn twee Nederlandse archeologen. De ene is professor, dokter en weet je veel wat. Ik ken de namen niet, weet ik uit mijn hoofd niet. Kan ik niet onthouden. En de andere is een amateur archeoloog. En die hebben samen een boek geschreven over de inscripties. De gekke inscripties in de monolithen in Europa. Dat wil zeggen in de Menhirs, de dolmen en wat het maar was. U weet wel, die grote stenen uit Karnak. En nou, in Spanje vind je ze ook. En in Brittannië, Stonehenge, niet te vergeten. En die hebben een zeer gedetailleerde theorie. Nou ja, ze demonstreren hem ook. Dat die inscripties, die bestaan uit allemaal figuren. Het zijn niet letters, het zijn tekeningen, figuren. Die je niet kunt thuisbrengen, zomaar. Maar zij hebben ze als het ware, hoe zeg je dat, ontsleuteld, ontrafeld en demonstreren hoe het werkt. En dan blijkt dat die tekeningen, de beschrijvingen zijn van vaarroutes. Vaarroutes over heel de wereld. Beginnend met de Middellandse Zee. Dat is een bepaald teken voor ongeveer de vorm van de Middellandse Zee. En van daaruit allerlei lijnen en ik wil het zo voor je houden, vanuit de Middellandse Zee, Gibraltar uit en dan omhoog en naar beneden. En dan naar beneden naar de Kaapverdische eilanden, de Canarische eilanden en zelfs naar de Azoren. En naar boven om Bretagne heen, en dan naar boven tot in de Baltische Zee aan toe. En al dat soort dingen meer, maar ook om Afrika heen en ook naar Amerika enzovoorts. En inclusief de lengte- en breedtegraden. Ga dan maar eens aan staan. En hoe oud is dat? Nou, volgens hun, maar zij houden zich niet met dateringen bezig, maar zij houden de dateringen aan die algemeen zo gelden voor die monolithen. Ze komen uit bij 3000 voor Christus en zo. Dus mijn zinziens veel te vroeg. Misschien heb ik het daar nog ooit over, waarschijnlijk niet. Want ik denk dat al die monolithen van veel recentere datum zijn. Maar wel degelijk uit de tijd van deze Fenicius. En ze lieten gegevens over ontdekte vaarroutes achter op stenen. Die gelezen konden worden door de lui die onderwezen waren in de zeevaart en de navigatie. En die tekens dan ook herkennen enzovoorts. Dat is een recent boek. De titel kan ik onthouden, want het heet De Stenen Spreken. Het heet net zoals dat boek van Van der Vecht over de piramide in Egypte, ja. Het draagt precies dezelfde titel. Dus als u dat boek zou zoeken op internet, De Stenen Spreken, vindt u vanzelf ook die andere, waar ik het nu net over heb. Het is verbazend interessant. Ik ben van mening dat we die oudheid en het vermogen van de mensen en de volkeren in de oudheid absoluut onderschatten, omdat we hoe dan ook toch geïnfiltreerd zijn, geïnfecteerd zijn met de theorie van evolutie en zo, hè. Zoek dat maar eens. Als ik concrete vragen heb, stuur me dan een mailtje. Dan kan ik ook concreet beantwoorden. Want thuis heb ik uiteraard de bibliotheek bij de hand, dan kan ik alles vinden. Maar hier met een paar briefjes is dat een stuk moeilijker, hè? Wij moeten het volgende avond hierbij laten. Helaas. En wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor die rijkdom die u ons geschonken hebt. We danken u dat we uw beloften hebben, uw zekerheid, dat u ons in heel de waarheid zou leiden. En dat waar wij geïnteresseerd zijn in u en dus in de waarheid, dat u ons daarin ook zou inleiden, opdat we u zouden kennen, niet alleen met betrekking tot het heden, maar ook met betrekking tot het verleden, zelfs een ver verleden, en met betrekking tot de toekomst. We danken u dat we zoveel lijnen mogen vinden in de heilsgeschiedenis, die weliswaar ver uit elkaar lopen soms en soms ook onbekend zijn, maar die alle bijeenkomen in de persoon en het werk van onze heiland, de zoon van David, de zoon van God. Wij danken u dat wij tot u mogen komen en ons nu reeds mogen onderwerpen aan hem die de erfgenaam is van al deze beloften en die in de toekomst zijn heerlijkheid en koninkrijk zal openbaren. We danken u dat we reeds nu deel hebben gekregen aan uw nieuwe verbond en dat u voor ons zelfs een beter vaderland bewaart, namelijk de hemel zelf. We danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien en ons aan u mogen toevertrouwen, opdat u uw werk aan ons zou doen. En we bevelen ons bij u aan, opdat niet onze theorieën, maar uw woord en kennis van u in onze harten geplant zou worden, opdat uw naam mag worden verheerlijkt, ook in onze levens. Amen.